Goedemorgen, gemeente. U hier in de kerk en de mensen thuis, hartelijk welkom. Fijn dat u meekijkt. Vanmorgen gaat voor de heer Harm de Raaf. En volgende week zondag op 14 juli zal Johannes Zelderat uit Weert hiervoor gaan. De bloemen gaan vandaag naar mevrouw Sjoekrijke met een hartelijke groet van ons allen. Mijn naam is Wilma Dokters Verleeuwen en ik ben vanmorgen de ambtsdrager van dienst. Na het aansteken van de tafelkaarsen gaan we staande zingen. En dat is intochtspsalm 33. Kom nu met zang en roer de snaren. Namens de kerkenraad wens ik u allen een goede dienst toe.
Goedemorgen gemeente, hier en thuis. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat wat zijn hand begon. Genade en vrede is ons gegeven van God, onze Vader, en van Jezus Christus, onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Bidden wij ons drempelgebed. Kom tot ons, God. Naar U gaat ons verlangen uit. Wek op Uw kracht en schep ons nieuwe adem. Kom tot ons, God, dat Gij ons raakt met de hartslag van Uw liefde. Kom tot ons, God, wek op Uw kracht en ons geneest met de gloed van Uw genade. Dat Gij ons draagt op de vleugels van Uw vrede. Kom tot ons, God, wek op Uw kracht en ons voorgaat met de vonken van Uw licht. Kom tot ons, God, wek op Uw kracht, dat Gij ons bouwt tot een hechte stad van recht. Doe ons weer wonen in de weelde van Uw zegen. Amen. We gaan zingen uit het liedboek 283, 1 en 5, 1 tot en met 5. Laten wij bidden. Heer van ons hart, eeuwige, hier zijn wij voor uw aangezicht. Uw kinderen, getekend met het licht van kerst, van Pasen en van Pinksteren, zolang wij leven. Laat uw liefde in ons wonen, uw geest ons verwarmen, opdat wij de moed niet verliezen, maar voortgaan van kracht tot kracht. Laat onze stem steeds weer instrument zijn, waarmee wij u loven en waarmee wij u tot u roepen om ontferming. Voor onszelf, voor onze wereld, waar zoveel gebeurt, wat wij niet kunnen bevatten. Prachtige dingen, maar ook verschrikkelijke dingen. Heer, wees sterker in ons dan alles wat ons beklemt of angstig maakt. Alles wat ons beschadigd heeft. Uw trouw zullen wij ons te binnen. De lofzang van ons leven. Ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan zingen van lied 316. Mag ik u voorgaan in gebed bij de opening van het woord. Levende God, Heer van ons hart, u die in Jezus onze broeder uw genade en trouw bekend hebt gemaakt. Spreek uw woord van bevrijding en vervul ons met uw Heilige Geest. Doe ons ervaren wie u blijvend voor ons bent. Bron van kracht en waarlijk leven. Deze dag en tot het einde van onze dagen. Amen. Even een paar vraagjes vooraf, wanneer we gaan lezen. En ook met alles wat we nu hebben gezongen. Elkaar toegezongen. Naar de Heer toegezongen. Hoe gaat het met u in uw omgeving? Als duidelijk is dat u naar de kerk gaat. Als duidelijk is dat u christen bent. Gelooft in God en hemel. De psalm die we gaan lezen schrijft daar iets over. En ook de lezing uit Marcus. Eigenlijk staat centraal in de lezingen. Je kunt met elkaar leven en je kunt langs elkaar heen leven. Hoe pijnlijk is het als de aanwezige, met een hoofdletter aanwezige, als een afwezige wordt genegeerd. We gaan lezen uit Psalm 123 en in Marcus 6, 1 tot 6.
Een pelgrimslied. Naar u sla ik mijn ogen op, naar u die in de hemel troont. Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen en de ogen van een slavin de hand van haar meesteres. Zo volgen onze ogen de Heer onze God tot hij ons genadig wil zijn. Wees genadig, Heer. Wees ons genadig. Wij worden veracht meer dan te dragen is. Meer dan onze ziel kan dragen, raakt ons achteloze spot. De hoogmoed van onverschilligen. Tot zover deze lezing. We zingen lied 321. Lezen uit Marcus 6. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge. En vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden: waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen? Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en Judas en Simon? En wonen zijn zusters niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen: nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad, onder zijn verwanten en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Tot zover. We zingen lied 647.
Ja, dat kun je op bepaalde manieren zeggen. Geen wonder. Geen wonder. Het is maar hoe de intonatie valt. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je er te dicht op staat, zie je het niet. We hebben thuis een boek. Dat heet Het Magische Oog. Daarin staan gekleurde platen waarin een afbeelding in 3D verborgen is. Je kunt die afbeelding alleen maar zien als je je ogen op een bepaalde manier instelt. Je begint door het boek vlak voor je neus te houden en dan langzaam van je af te bewegen. Je moet een beetje loenzen. En als het lukt, dan zie je het opeens. Een wonderlijke, inderdaad magische ervaring. Als je er te dicht op staat, dan zie je het niet. Je moet de juiste afstand hebben. Die alledaagse wijsheid lijkt mij ook van toepassing op het verhaal wat we vandaag overdenken. Jezus komt onderweg langs de dorpen van zijn land, in zijn vaderstad, in Nazareth. Maar dat is geen succes. De mensen nemen aanstoot aan hem, staat er. Ze moeten niks van Jezus hebben. Het lijkt alsof Jezus zelf daardoor aangeslagen is. Hij zegt: een profeet wordt niet in zijn eigen vaderstad geëerd. Er klinkt wat cynisch. Hij kan maar geen wonderen doen, staat er. Het is alsof hij blokkeert. En hij verbaast zich over hun ongeloof. Is het laatste wat we horen. Wat moeten we daar nou van denken? Je kunt dit verhaal lezen als een opmerkelijke anekdote uit de levensloop van Jezus. Overal heeft hij succes. Maar uitgerekend in zijn eigen stad onder zijn eigen mensen niet. Het is een verhaal dat andere evangelisten ook vertellen. Dus het moet wel indruk hebben gemaakt. Maar is het zo vreemd? Een profeet wordt niet in zijn eigen stad geëerd. Dat is al een bestaand spreekwoord, als Jezus het enigszins hier ook gebruikt. Maar dan op een bittere manier. Is het er eigenlijk van alle tijden? De wereldberoemde kunstenaar, de gevierde muzikant, die zij in zijn eigen stad onbekend is. Of denk aan die dorpsgenoot, over wie iedereen zijn mening al klaar heeft. Dan is er immers een van die en die. Maar als hij of zij zich op een verrassende manier ontwikkelt, of succes heeft, rijk wordt, dan kunnen we dat maar slecht plaatsen. Als je er te dicht op zit, zie je het niet altijd even scherp. Jezus? Daar hebben wij nog mee geknikkerd, zeggen de mensen in Nazareth. We zijn met zijn broers naar school gegaan. We hebben met zijn zusters gevreden. Wat verbeeldt die Jezus zich wel niet met zijn wonderen en zijn mooie verhalen in de synagoge? Nou, ik moet het hem nog zien doen. Hij is gewoon maar de zoon van onze timmerman die met Maria is getrouwd. En laat hij zich maar niks in zijn hoofd halen. Op een psychologisch niveau kun je misschien hun reactie wel wat begrijpen. Het is het ressentiment van de gewone man. Het is de reactie op iedereen die zijn hoofd iets te ver boven het maaiveld uitsteekt. Maar er zitten meer aspecten aan dit verhaal, aan deze geschiedenis. In het evangelie maken deze gebeurtenissen deel uit van een serie confrontaties tussen geloof en ongeloof. Zo hebben de vertalers deze verhalen gerubriceerd en bij elkaar gezet. Inderdaad, zijn dat twee kernwoorden die steeds weer vallen. Geloof en ongeloof. Je kunt zeggen, die medebewoners van dat provinciestadje dat zo neerbuigend over Jezus spreken, die vertegenwoordigen eigenlijk het ongeloof. Er staat immers ook dat Jezus zich over hun ongeloof verbaast. Maar wat is dat dan, hun ongeloof? Misschien is het wel precies dat ze er te dicht op staan. Als je er te dicht op staat, zie je het wonder niet meer. Zie je alles alleen maar als een verlengde van je eigen perspectief. Als je er te dicht op zit, is er niet de ruimte om het bijzondere te erkennen. Als je er te dicht op staat, als het te dicht bij je dagelijkse waarneming en leefwereld blijft, krijgt het andere geen kans. Het nieuwe, het niet-identieke. Terwijl juist daarin het geloof ontwaakt. Niet in meer van hetzelfde, maar in een openheid van het andere. En als je het zo zegt, dan komt het verhaal opeens verontrustend bij onszelf. Want wij lijken meer op die omstanders dan wij vermoeden. Wij lijken op die stadsgenoten van Jezus. Die mensen die op een bepaalde manier te dicht bij Jezus staan. Jezus is immers één van ons. Wij weten wat we aan hem hebben. Hij hoort bij ons zelfbeeld en bij ons gelovig bewustzijn. Jezus is van de kerk. Wij zijn zijn lichaam, broeders en zusters in de Heer. Wij zijn aan hem verwant. Maar de valkuil is dan dat we ongemerkt op dezelfde manier ons opstellen als die medebewoners van toen. Als je te dichtbij bent, zie je misschien wel aan het beslissende voorbij. Wij horen bij Jezus. houden we onszelf voor. Maar dat betekent niet per se dat Jezus bij ons hoort. Dat is precies die kritische afstand die nodig is om het geloof een kans te geven. En geloof, dat is dan niet die kritiekloze bevestiging van eigen gelijk, maar dat is juist de ruimte, de afstand tot het alledaagse en het vanzelfsprekende en het gewone. De ruimte waarin het wonder van het nieuwe leven kan ontstaan. Het is van een bijzondere betekenis dat Jezus hier geen wonderen kan doen. Hoezo niet? De Zoon van God kan toch alles? Nou, nee dus. Dat blijkt ingewikkelder te zijn. En dat is meer dan psychologie. Jezus kan geen wonderen doen als er geen weerklank is. Als er geen ruimte is. Als er geen afstand is waarin het wonder kan gedijen. Wonderen zijn in het evangelie geen eenzijdige staaltjes van bovennatuurlijke worstelen. Een wonder is als er iets gaat gebeuren tussen mensen. Tussen Jezus en de mens die op hem afkomt. Die hem vraagt, die hem smeekt, nodigt, roept. Waar dat niet is, kan niets gebeuren. Niets nieuws. En niets bevrijdends. Dus. Waar de mensen gesloten blijven, opgesloten in hun eigen gelijk. Wij weten toch wel beter wie Jezus is. Zoiets. We hebben nog met hem geknikkerd. Zoiets. Als je niet meer ziet dan je eigen beperkte perspectief, als je er nogmaals de dicht op ziet, dan zie je eraan voorbij. Dan kan het wonder, het nieuwe, niet gebeuren. Als je wereldbeeld gesloten is, als je niet meer ziet, wilt zien, kunt zien, dan de bevestiging van je eigen gelijk, dan gebeurt er uiteindelijk niets meer. Dan is er geen geloof, geen opening, geen wonder. Is het een wonder dat in het evangelie, hoe het vaak de zogenaamde buitenstaanden zijn die beter zien? De Romeinse hoofdman, de Samaritaanse vrouw, de Syro-Fenicische buitenlandse vrouw, maar ook de buitenstaanders of de gemarginaliseerden in de toenmalige samenleving. De spreekwoordelijke hoeren en tollenaars. De mensen aan de buitenkant hebben vaak meer en een beter oog voor wie Jezus is. En voor het nieuwe en bevrijdende van zijn boodschap dan zijn eigen vrienden. Dat is meer dan anekdote. Dat zegt iets over het eigen karakter van wat geloven is. Geloof komt altijd van de buitenkant op je af. Ontstaat daar waar er voldoende afstand is. Waar genoeg ruimte is. Het betekent vaak ook dat er iets wezenlijks verandert in het leven van mensen. Ze gaan anders leven. Anders kijken ook. En wie dat niet kan, of niet durft, ziet eraan voorbij. Juist als wij denken dat wij dicht bij Jezus staan, wij zijn immers zijn gemeente. Zijn kerk met een eerbiedwaardige geschiedenis en zo. Juist dan kunnen wij er wel eens ongewild, ongemerkt, te dicht op staan. Dan zijn we net als die stadgenoten uit het verhaal. Jezus is niet van ons. Niet één van ons, ingekapseld in onze manieren en onschadelijk gemaakt in onze structuren. Hij is altijd de andere met een hoofdletter, de mens van Gods wegen, Wij moeten niet te gemakkelijk denken dat als het gaat om geloof versus ongeloof, wij automatisch aan de goede kant staan. De kant van de gelovigen. Geloof is iets wat altijd weer op ons eigen ongeloof bevochten moet worden. En ongeloof kan ook gekleed gaan in het gewaad van het geloof. Het al te zekere geloof. Dat er te dicht op zit om zijn eigen ongeloof te onderkennen. Kierkegaard zei: ik ben geen christen, ik hoop er een te worden. Het gaat mij niet om de stadsbewoners van toen weg te zetten. En ook niet om u of mijzelf in een hoek te drijven. En het gevoel te geven dat wij het niet goed doen. Nee, daar gaat het niet om. Maar waar het wel om gaat is om elkaar aan de hand van dit wonderlijke verhaal nog eens te bepalen bij waar nu echt een levend geloof ontstaat. Dat kan alleen daar waar ruimte is voor verwondering. Als er openheid is voor het verrassende. Waar wij als mens dus niet opgekomen zouden zijn. Maar ons aangereikt wordt door God, door Jezus, door dit verhaal. Die wisselwerking tussen geloof, het ongeloof, bedoel ik, het ongeloof van de stadsbewoners en Jezus' onvermogen om daar iets goeds voor te brengen, is daarom veelbetekenend. Als wij er niet in geloven, kan Jezus niks beginnen. Als wij ons neerleggen bij het bestaande, zal er nooit wat veranderen. Als wij denken dat de waarheid niet groter is dan onze versie daarvan, zal ons perspectief nooit veranderen, nooit verbreden. Wat wij zullen zijn, is nog niet geopenbaard, staat er in de eerste brief van Johannes. En dat is een verrassend en veelbelovend woord. Geloven betekent dat je wonderen verwacht. En alleen waar wonderen worden verwacht, daar kunnen ze gebeuren. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen bidden en voorbeden doen. U, God, die het licht bent in onze duisternis. Wij danken u dat u ons bezocht hebt in hem, die zichzelf weggaf voor ons geluk. Jezus, uw Zoon. Wie zijn wij, God, dat u onze ogen en ons hart wilt openen voor uw aanwezigheid? We danken u voor Jezus, de nieuwe Adam, die tot ons spreekt in uw naam. En vragen u, doe ons delen in zijn geest, om te leven vanuit uw nabijheid. Maak ons tot nieuwe mensen die behoren, die herboren zijn in u, vandaag en tot in eeuwigheid. Daarom, Heer, in de ontmoeting in uw huis, met u en met elkaar, ook als je thuis zit en toeluistert, zegen ons met uw vrede, met uw rust in ons hart, met uw wijsheid. Schenk ons uw geest, zodat wij onderscheiden wat goed is om te doen voor onze naasten en voor onszelf. Levende God, wij bidden voor de vluchtelingen. Mensen die huis en haard, hun vertrouwde omgeving, hebben moeten verlaten. Wij bidden voor hen die aankomen in Ter Apel, waar het voor de poort veel te druk is, vaak, omdat er geen plaats is verder in onze dorpen en steden. Eeuwige, we bidden u voor hen die in de oorlogsgebieden leven, die in onze wereld van nu in strijd zijn met elkaar, voor de Soedan, voor de Palestijnen in Gaza, voor Israël, dat ze de vrede kunnen vinden in eigen gebied en met elkaar. Het is zo nodig. Voor Oekraïners, waar zoveel geleden wordt door het niets ontziende leger van de Russen, dat alles vernielt en daar ook op uit is. Voor de weggevoerde mensen, die gevangen genomen soldaten uit andere steden en dorpen. O Heer, wat gebeurt daarmee? De oorlog in Oekraïne is vreselijk. Die in de Soedan is jammerlijk. Overal op de wereld waar mensen elkaar niet kunnen uitstaan. Als wij het niet kunnen uitstaan, laat staan de mensen die daar leven. Vluchten, doodgang, de verwoestingen, het verlies. Daarom wenden wij ons naar u, God, en bidden voor de weg naar vrede. Zoveel van uw kinderen die in angst leven, hun veiligheid kwijt zijn, voor hun leven vrezen, op de vlucht zijn. Dat wij hun lot ons aantrekken en een hart van zorg en gastvrijheid voor hun hebben. De klimaatcrisis waar wij getuigen van zijn, waarvan wij horen en die zien, in eigen land, maar ook van de wereld dichtbij en ver weg. Over de ramp van droogte, over de ramp van overstromingen, de ramp van aardbevingen. Zoveel, Heer, het houdt maar niet op. Voor de komende nieuwe regering, dat zij oog hebben, de problemen in ons land. Voor de dingen waar het werkelijk op aankomt, in plaats van eigen belang, in plaats van eigen glorie, eigen gelijk. Daarom, Heer, in de ontmoeting in uw huis. En met u en met elkaar. Zegen ons met uw vrede. Met uw rust in ons hart. Met uw wijsheid. Schenk ons uw geest. Zodat we onderscheiden wat goed is om te doen. Voor onze naasten. En voor onszelf. U komt de lof toe tot in alle eeuwigheid. Heer, wij bidden in de stilte en leggen onze vragen bij u neer. Heer onze God, u hoort naar ons wanneer wij zingen.
Er zijn dadelijk 2 collectes in de kerk en eentje aan de uitgang. In de kerk is de eerste voor onze eigen kerk, de tweede voor de diaconie en de bestemming is de stichting Leergeld hier in Deurne. De uitgangscollecte is ook voor de diaconie. En daarvan worden een gedeelte van de rugzakjes bekostigd. Deze week hebben de kinderen van de basisschool via de voedselbank allemaal weer een rugzakje gekregen met wat attributen om de zomervakantie door te komen. Van harte aanbevolen. En dadelijk hopen we met elkaar nog even een kop koffie of thee te kunnen drinken in het gedientjeshuis. Riet is inmiddels de zaak aan het klaarmaken. En na die collecte zingen we ons slotlied, dat is lied 978. Meneer de Raaf is een klein beetje gehandicapt vandaag, dat hij wat meer op de stoel zit dan u gewend bent.
Thank you.
Laat ons van hier gaan en tot zegen zijn met de zegen van de Heer. De liefde van de Eeuwige vult onze gedachten. Het kennen van Christus legt vrede in onze harten en handen. De Heilige Geest blijft ons zo bewegen in al onze woorden en daden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Wat ons moet zeggen.